Ik lees uit de zogenaamde NBG-vertaling. Kolossenzen hoofdstuk 4. Heren, betracht jegens uw slaven recht en billijkheid. Gij weet toch dat ook gij een Heer in de hemel hebt. En dan komt eigenlijk ons onderwerp. Volhard in het gebed. Wees daarbij waakzaam en dankt en bid tevens voor ons dat God een deur voor ons woord opende om te spreken van het geheimenis van Christus, terwille waarvan ik ook gevangen zit. Dan zal ik het zo in het licht stellen als ik het behoor te spreken. Gedraagt u als wijzen ten opzichte van hen die buiten staan. Maakt u de gelegenheid ten nutte. Uw spreken zij te allen tijden aangenaam, niet zouteloos. Gij moet weten hoe gij een ieder het juiste antwoord moet geven. Van al mijn omstandigheden zal Tychicus, mijn geliefde broeder en getrouwe dienaar en mededienstknecht in de Heere, u op de hoogte brengen. Ik heb hem juist daarom tot u gezonden, dat gij zoudt vernemen hoe het met ons staat en dat hij uw hart vertroostte samen met Onesimus, mijn getrouwe en geliefde broeder, die een van de uwen is. Zij zullen u van alle omstandigheden hier op de hoogte brengen. Aristarchus, mijn medegevangene, laat u groeten. En Marcus, de neef van Barnabas, over hem hebt gij opdracht gekregen. Ontvangt hem, indien hij bij u mocht komen. En Jezus, genaamd Justus, de enige uit de besnedenen die mijn medewerkers zijn voor het Koninkrijk Gods. En die mij dan ook tot troost zijn geweest. Epaphras, laat u groeten, die een van de uwen is, een dienstknecht van Christus Jezus, altijd in zijn gebeden voor u worstelende, dat gij moogt staan, volmaakt en verzekerd bij alles wat God wil. Want ik kan van hem getuigen dat hij zich veel moeite heeft gegeven voor u en voor hen die te Laodicea en Hierapolis zijn. De geliefde geneesheer Lucas en ook Demas laten u groeten. Groet de broeders te Laodicea, ook Nympha, met de gemeente bij haar aan huis. En wanneer deze brief bij u is voorgelezen, zorgt dan dat hij ook in de gemeente te Laodicea voorgelezen wordt. En dat ook gij die van Laodicea u laat voorlezen. En zegt tot Archippus, zorg dat gij de bediening die gij in de Heere aanvaard hebt ook vervult. Een eigenhandige groet van mij, Paulus. Gedenkt mijn gevangenschap, de genade zij met u. Tot zover de Kolossenzenbrief. Een brief waarin Paulus hele bijzondere dingen heeft mogen openbaren. Hele diepe dingen heeft mogen doorgeven. En nu is hij aan het eind en laat eigenlijk een aantal van de werkers voor de Heere de revue passeren. En je kunt je daar echt helemaal in begeven. Je kunt je echt gaan inleven in de situaties die er toen zijn geweest onder die werkers. En de een wordt aangespoord om wat meer te doen, om niet te verslappen. Een ander wordt geprezen om wie hij is en om wat hij doet. Weer een ander wordt teruggestuurd, Onesimus, de brief van Filemon gaat in die richting. Filemon woonde kennelijk ook in Kolosse. Marcus blijkt weer bruikbaar te zijn, na een hele tijd onbruikbaar te zijn geweest. U weet, er was een conflict tussen Paulus en Barnabas over Marcus. Nu, hier is Marcus weer helemaal bruikbaar, wordt ook aanbevolen, gaat heel goed met hem. Zo zijn er diverse werkers genoemd. En je zou echt kunnen zeggen, daar kun je misschien een grote les uit trekken, een duidelijke boodschap uithalen voor de werkers van vandaag. Toch wil ik niet die richting op. Ik wil proberen om iets van mijn eigen hart mee te delen naar aanleiding van Colossenzen 4. En dat heeft te maken met hoe ga je nu om met de dingen die de Heer je heeft gegeven. Nu, deze brief is geschreven aan gelovigen, de gemeente te Colosse. Er waren meer gemeenten, Colosse lag ook in Klein-Azië, dat hebt u elke avond nog gehoord, waar Efeze lag en Smyrna lag en Pergamus lag. Laodicea wordt hier genoemd, maar Colosse lag daar ook. En Paulus mag op een buitengewone manier een geheimenis vertellen, een heel bijzonder verhaal doorgeven. En dat geheimenis van Christus, zoals hij het hier noemt, heeft te maken met de inhoud van zijn bediening. En dat is niet zomaar evangelie verkondigen. Dat ook wel, maar dit gaat veel verder. Het evangelie waarvan Paulus spreekt, noemt hij ergens anders zijn evangelie, mijn evangelie. En dat evangelie van Paulus heeft te maken met ons. En heel specifiek ons in relatie tot de Heer Jezus. Nu is daarover vaker iets gezegd, misschien wel in deze avonden, maar ik wil het opnieuw kwijt. Ik wil gewoon heel duidelijk benadrukken dat we hier een heel belangrijk onderwerp hebben. En dat noemt hij hier het geheimenis van Christus. En hij wil gebed vragen, daar ga ik straks over praten. Hij wil eigenlijk zichzelf in de gebeden aanbevelen, opdat het geheimenis van Christus eruit mag komen. Hij is er zich heel concreet van bewust dat de duivel er alles aan gelegen is om dat geheimenis, dat bijzondere, dat verborgene tegen te houden. En wij realiseren ons waarschijnlijk onvoldoende dat die tegenstand er vandaag nog is. We denken dat de duivel alleen maar in Kosovo of ergens daar rondwaart. Of misschien op een eiland als Oost-Timor of zo. Maar heel helder, broeders en zusters, beste vrienden, zodra het gaat om deze dingen, dan is de duivel heel alert, heel erg actief en hij probeert alles op alles te zetten om ons van onze stoelen te krijgen in de zin van niet meer te laten functioneren. Paulus is zich er heel concreet van bewust. Hij weet welke boodschap hij heeft. Hij weet waarom hij gestuurd werd en hij is echt van mening dat het gebed van de Colossenzen, van de gemeente daar, nodig is om die boodschap, om dat geheimenis uit te dragen. En dat geheimenis heeft te maken met de Heer Jezus zelf. Ik probeer op alle mogelijke manieren duidelijk te maken dat het grote thema in de Bijbel niet de gemeente is. Ook niet Israël is. Hoe Israël-minded u ook mag zijn, hoe gemeente-minded u ook mag zijn, het grote thema is niet Israël of de gemeente. Beide zijn geen doel op zich. Het grote thema in de Bijbel is de Heer Jezus. En God heeft slechts één doel, en dat is de Heer Jezus te laten schitteren. En dat plan, dat mag u rustig een raadsbesluit van God noemen, is genomen voor iets van deze wereld bestond, voor de eeuwen, voor de schepping, toen daar alleen maar in het huis van de Vader, dat hoort niet tot de schepping, toen daar in het huis van de Vader overleg was en daar een plan ontstond om de Heer Jezus, de Zoon, te omgeven met een gezelschap verheerlijkten, heiligen. Binnen dat gezelschap zou de Heer Jezus de Allerhoogste en de Allermooiste zijn. Dat plan is daar ontstaan. En nu is er van alles te vertellen over de Bijbel en over het onderwijs van de Schrift. Maar dat ene plan mag ons nooit en nooit ontgaan. Ik betrap me er soms zelf op dat ik mijn redding, mijn behoudenis, en die is gelukkig een feit, ik mocht op een moment kennen dat ik met mijn schuld tot God ging en dat ik die schuld ging belijden en ik mocht gaan geloven in de Heer Jezus. En er is een moment gekomen dat ik echt vrede met God kende. Ik hoop ook dat u die vrede met God heeft. Maar dan denk je, nou dat is het dan ongeveer. Het grote plan van God is dat ik niet verloren ging en dat mijn schuld, mijn zonden vergeven zouden worden. En dat ik dan uiteindelijk in de hemel kom en dan een soort gevoel krijg van, en dan, ja dan ben ik er. Dan heb ik het echt bereikt. Daar staat mijn luie stoel. Daar mag ik op mijn gemak echt rondkijken en zeggen, heerlijk. Zo, tranen weg, het laatste zweet weggevreven. Een soort, vakantie, maar dan in een supervorm. Het komt mij voor, en dat haal ik uit mijn eigen leven, dat dat ongeveer de lijn is. Nu, dat is het niet. Die 70, 80 jaar van ons hier op aarde, die zijn wel heel beperkt. Het grote doel van God is niet dat ik daar een luie stoel in de hemel krijg, zonder schuld en zonder problemen, eindelijk een beetje door de narigheid heen. Het grote doel van God is dat ik daar in de hemel kom om Hem. Om de Heer Jezus. Om Hem alle eer te geven. Om met alle gaven die ik heb en die u heeft, u hebt er net zoveel als ik, met alles wat in mij is, Hem te prijzen. En de tijd die we hier op aarde doorbrengen is alleen maar bedoeld als een soort generale, als een soort trainingskamp voor straks. En u kunt u alles op een rij zetten. U kunt de gemeente gaan schilderen als het lichaam van Christus. Dan gaat het over de gaven. En die gaven mogen tot uiting komen, mogen zich gaan ontwikkelen. Waarom? Nou, niet om er zelf mee te pronken, ook niet om daar straks een soort kroon voor te krijgen, maar voor die gaven krijgt u geen kroon. Dan moet u alleen maar 100% leveren. Dat is het enige wat God van u vraagt. Maar die gaven zijn bedoeld voor Hem. En de gemeente mag u gaan zien als een huis waarin dienst gedaan wordt, waarin de ambten zijn. Nu, we zijn alleen maar bezig in het huis van God als priesters in het ambt gezet om Hem, om schalen vol reukwerk te brengen aan Hem. Daarom zijn we hier op aarde huis van God. En we zijn hier op aarde kudde van de goede herder voor Hem, omdat we groeien zullen, voedsel zullen krijgen, zodat we volgroeid zijn voor Hem. We zijn hier op aarde bruid van het Lam om hier gevoelens te kennen die uiteindelijk voor Hem bedoeld zijn. En we zijn hier op aarde discipelen, of in het koninkrijk, zo u wilt, voor Hem. Alles is voor de Heer Jezus. De diverse facetten van gemeente zijn hebben slechts één doel. Dat is de Heer Jezus. Het gaat om Hem. En dat is nu precies wat God bedoelt. Christus te doen schitteren. Het is niet goed dat Hij alleen is. Nu zeg ik het een beetje met Genesis 1, weet u wel. Met Adam en Eva, Genesis 2. Maar het plan van God is om de Heer Jezus te omgeven van een uitermate uniek gezelschap. En dat uitermate unieke gezelschap is de kerk, de gemeente. Daarom hebt u de Heilige Geest gekregen toen u tot geloof kwam. Een onderpand van de toekomstige erfenis. Een voorschot op straks. Waardoor u nu, door de Heilige Geest, zicht kunt krijgen op Hem. De Kees zei in zijn inleiding, zo'n kerk in de schijnwerpers is eigenlijk een beeld van de Heer Jezus in de schijnwerpers. Nu, de Heilige Geest richt alle stralen op Hem. En u hebt die Heilige Geest gekregen toen u tot bekering kwam, om nu al een beetje van Hem te zien. Een soort voortraject. Alles is op de Heer Jezus gericht. En de gemeente, het lichaam van Christus, door de Geest tot een eenheid gebracht, zal daar straks zijn in het huis van de Vader, daar waar nooit iemand is geweest, waar de engelen niet zijn geweest. Niemand kon daar komen, niemand kon daar doordringen, waar ook de negatieve, zondige invloed niet is geweest. Waar de duivel niet is, ja, u zegt de duivel, de aanklager der broederen klaagt dag en nacht aan, inderdaad in de hemel, daarom komt er nog een keer een nieuwe hemel, maar er komt geen nieuw vaderhuis. U moet het onderscheid duidelijk maken voor uzelf, voor uw eigen hart, tussen hemel en vaderhuis. Dat is echt een groot verschil. In de hemel is de troon van God, daar zijn de engelen, daar zijn de geschapen engelen. Daar is ook de duivel nu nog, die nog steeds aanklaagt. Hij wordt daar uitgegooid, maar het is nog niet zo ver. Hij klaagt nog steeds aan. Maar u en ik gaan niet alleen naar de hemel, daar komen we ook. Maar we gaan dan, mag ik het zo voorstellen, nog een treetje hoger. Treetje. Nog een gigantische afstand hoger om in het huis van de Vader te zijn, om daar te zijn waar de Heer Jezus altijd is geweest. Daarover sprak de Heer Jezus: Vader, verheerlijk mij met de heerlijkheid die ik bij u had, eer de wereld was. En ik heb hun de heerlijkheid gegeven die gij mij gegeven hebt. Ik wil dat ze zijn waar ik zelf ben. Dat is het huis van de Vader. En Paulus zijn bediening was om dit aan de mensen te vertellen. Dat noemt hij het geheimenis. Dat is nooit openbaar gemaakt. Dat is ook niet hetzelfde als Israël. Dat is heel anders. Israël is buitengewoon gezegend met aardse zegeningen. En die zullen in eeuwigheid die zegen hier kennen. Waarom? Nou, ook voor hem. Want als hij hier op aarde is, is Israël dat gezelschap om hem heen. Israël is dus niet het doel, of de gemeente is ook niet het doel. De Heer Jezus is het doel. En er is niemand in het Nieuwe Testament te vinden die zo dit geheimenis, deze verborgenheid, aan het licht heeft mogen brengen. Dat noemt Paulus zijn evangelie. Dat is zijn bediening. En de duivel weet dat, proeft dat, merkt dat. Want het gaat daarbij niet om mensen, het gaat om de Heer Jezus. En als het om de Heer Jezus gaat, dan is de duivel ongelooflijk actief. Dan probeert hij alles op alles te zetten om dat te kapot te maken. En dat lukt hem. En wij hebben dat niet goed door. Wij hebben niet door wat dit is. En daarom, zegt Paulus, jullie moeten voor me bidden. Jullie moeten aan het gebed tijd geven. Jullie moeten daarin volharden. En wij denken, nou, bidden, dat is iets van, ja, heren, mijn, nou ja, vult u maar in. Mijn lichaam functioneert niet meer zo goed. En daar worstel ik mee. Nu, Paulus heeft, als het om zichzelf gaat, 3 keer voor zichzelf gebeden. U vindt dat in 2 Korinthe 12. De Heer Jezus heeft, als het om hemzelf gaat, 3 keer voor zichzelf gebeden. U vindt dat in de Hof van Gethsemane. Maar als het om andere zaken gaat, heeft Paulus nachten gebeden. En als het om andere zaken gaat, heeft de Heer Jezus nachten gebeden. Het gebed is niet een gebed van, ja, goed, ik zit met zere voeten, of ik heb een slechte rug, of het gaat economisch niet goed, of in de kerk, daar is gedoe. Nou, dat is dan al iets verder weg. Maar ons bidden is niet een kwestie van, o Heer, wij moeten elke morgen opnieuw al onze lijstjes weer aan u vertellen. Ik hoop niet dat ik iemand nu bezeer, want misschien doet u dat. Ik ken oude broeders en zusters die dag in dag uit bidden en een hele lijst hebben. En ze brengen deze lijst, niet alleen maar formeel, maar ook met hun hart bij de Heere. Ik weet dat er een hele rij broeders zijn die elke dag voor mij bidden. En ik ben er ongelooflijk blij mee. En toch wil ik er een klein beetje aan tornen. Niet aan hun trouw, aan hun gebedstrouw. Want die is voorbeeldig en fantastisch. Maar waar het hier om gaat, gaat iets dieper. Dat gaat iets verder. En dat is dat de geweldige gedachte van de Heer Jezus moet centraal staan. Het moet om hem gaan. Ja, dat ebt weg. En dat voel je in je eigen leven. Als je dan terugdenkt aan Goede Vrijdag en aan Pasen. Wat blijft dan over? Iets van, ja, Goede Vrijdag, het was rot voor u, Heer. Het was heel moeilijk voor u, Heer. We hebben aan uw lijden gedacht. We hebben misschien wel het avondmaal gevierd op Goede Vrijdagavond. En we hebben echt stilgestaan bij het kruis van Golgotha. Vreselijk. Dat moest u allemaal voor mij doen. Voor mij doen. Ja, Heer, het was allemaal voor mij. Het was mijn schuld. Mijn ongerechtigheid. Het waren mijn overtredingen. En het is zo. Maar we waren op paaszondag ineens in een soort jubelstemming. En nu de Heer is opgestaan, nu vangt het nieuwe leven aan. Een leven tot in eeuwigheid. Een leven door zijn dood bereid. En ja, nu leeft u, Heer. Ja, hij is opgestaan. Hij leeft, hij leeft. En we hebben het elkaar misschien wel toegeroepen. De Heer is waarlijk opgestaan. En terecht, want het is zo. Maar waar gaat nu je hier vanavond zit, het accent naar uit? Ja, voor mijn schuld, Heer Jezus. En, maar nu bent u opgestaan en nu bent u in heerlijkheid. En nu, ja, ik kan daar nu komen. Omdat u daar bent, kan ik daar ook komen. Dank u, Heer Jezus, dank u. Waar ligt het accent? Onderzoek je nu eens echt in je hart. Het accent ligt, ik kan geen percentages noemen, maar voor 75%. Bij mezelf. Bij wat ik krijg, wat ik ontvang. En ik ben dat grote doel al kwijt. Het grote doel is niet dat ik daar kom. Het grote doel is dat hij daar is. En dat hij daar schittert. En dat God een gezelschap bedoeld heeft om hem heen. Opdat er nog meer schittering voor hem zal zijn. En alles wat ik hier doe als discipel, als volgeling van de Heer Jezus. Waar ik misschien een keer een klein beetje loon voor krijg. Weet ik niet, maar het zou kunnen. Dat is voor hem. Ik heb afgelopen vrijdagavond, geloof ik, geprobeerd duidelijk te maken wat 1 Korinthe 3 betekent. 1 Korinthe 3 is, daar is sprake van, ieder ziet toe hoe hij op een fundament bouwt. Je kunt erop bouwen met goud, zilver, kostbare stenen. Je kunt er ook op bouwen met hout, hooi en stro. Die beide elementen. En iemand die hout, hooi en stro bouwt, die zal uiteindelijk ook in de hemel komen. Als door vuur heen. Hij zal behouden worden. Maar ja, alles wat hij aandraagt, dat verbrandt. En hij zal schade lijden aan zijn ziel. Wat betekent dat? Dat je daar in de hemel een soort achterafplekje krijgt. Je had de eerste stoel eigenlijk voor jezelf gereserveerd. En nu blijkt dat je helemaal achteraan moet zitten. Schade lijden aan je ziel. Zou het dat betekenen? Heb je mensen die heel behouden worden en half behouden worden? Is dat wat daar bedoeld is? Nee. Het grote probleem is dat we daar misschien niet over nadenken. Maar ik denk dat dit is. Als voorbeeld. Kees Ritmeester stond hier net. Stel, we komen beide in de hemel aan. Ik heb gebouwd op het fundament met hout, hooi en stro. En hij heeft op dat fundament gebouwd goud, zilver, kostbare stenen. We komen beide aan. U mag het zich voorstellen als een soort poortje waar je doorheen moet. Een beetje te menselijk. Maar dat is niet een gewone poort, dat is helemaal van vuur. En we komen daar beide aan. En we lopen beide door die poort. Maar het is allemaal vuur. Wat ik bij me heb, hout, hooi en stro, blijkt te verbranden. En wat hij bij zich heeft, goud, zilver, kostbare stenen, dat blijft over. We gaan beide verder. Ik kom ook in de hemel, hij komt ook in de hemel. Maar wat hij bij zich had, dat heeft hij dan nog. En wat ik bij me had, dat is daar gebleven. Dat is niet verder gekomen. Zo wordt het voorgesteld. En dan komt het moment dat ik de Heer Jezus zie. En Kees loopt naar de Heer Jezus toe. En hij zegt, Heer Jezus, alsjeblieft, dat is voor u. Ik heb voor u een cadeautje meegenomen. En op dat moment verstijf ik van schrik, denk ik. Even heel menselijk. En ik kan mezelf al een klap voor mijn kop geven. Want ik heb niks meer voor de Heer Jezus. Ik kan hem geen cadeau aanbieden. Maar dat gebeurt er dan. Zo gaat het straks. Ik zal dus op dat moment ervaren, Heer, sorry, schade aan mijn ziel. Dat is het wat daar bedoeld wordt. Ik leid aan schade aan mijn ziel. Want ik had zo graag de Heer Jezus Dat willen geven. Maar wat ik gedaan heb hier, dat blijkt van nul en geen alleen waarde te zijn. Het kan wel mooi lijken, maar het blijkt niet bestand te zijn tegen de normen van de hemel. Ons gedrag hier, ons verblijf hier op aarde, is bedoeld voor straks. En de duivel weet dat. En daarom valt hij aan. En daarom moeten we bidden. Daarom wordt in Efeziërs 6, doet de hele wapenrusting van God aan. Wat is het zevende onderdeel? En bid in de Heilige Geest. Dus naast zwaard des geestes, helm des heils, voeten geschoeid, de mantel van de gerecht en al die onderdelen, die zevenvoudige wapenrusting. Maar het zevende element is bidden in de Heilige Geest. We weten eigenlijk helemaal niet wat dat betekent hoor. Wat zegt Judas, vlak voor het laatste Bijbelboek Openbaring, opgegroeid in een huisgezin te Nazareth, u mag twee keer raden in welk gezin. Broer van Jacobus, Jacobus was daar ook, samen hadden ze in datzelfde huisje geslapen. En ik veronderstel, gezien de kleine huisjes van die tijd, dat ze met z'n allen in één ruimte sliepen. Jacobus en Judas en Jozef en Maria en nog één. En u weet over wie ik het heb. En daar hebben ze samen gewoond, jaren. Ze hebben samen getimmerd, Judas en Jacobus en de Heer Jezus. Ze hebben samen in Nazareth gewandeld. En ze hebben samen gespeeld, vermoed ik. En als Jacobus het heeft over Jezus, let u dan eens op wat hij zegt. Dan zegt hij niet, nou ja, ik geloofde vroeger niet in hem. Het was ook een heel bijzonder kind en dat was ook zo. En zulke termen had hij natuurlijk kunnen gebruiken. En we hebben vroeger gespeeld en we hebben dit gedaan. En we zijn samen naar de synagoge geweest en zo. Had allemaal dit soort termen kunnen gebruiken. Heeft hij niet gedaan. Als hij het over de Heer Jezus heeft, zegt Jacobus. Hij, dat is de Heer der Heerlijkheid. Ja, hij geloofde vroeger ook niet. Maar zo praat hij over. En als Judas het heeft over de Heer Jezus, dan zegt hij de Heere. En ik ben een broer van Jacobus, ik denk er net zo over. Heel subtiel. Maar die Judas, die zegt, ik zou je zo graag willen vertellen wat het prachtige is van het kennen van de Heer Jezus. Maar er is vandaag al behoorlijk wat aan de hand, zegt Judas. Want er zijn al mensen aan de gang, natuurlijke mensen die de geest van God niet hebben, en die proberen de hele zaak te verzieken. En die worden vergeleken met drie mensen uit het Oude Testament, met Kain, de weg van Kain, en met Bileam, het loon van Bileam, en met de tegenspreking van Korach. Nou, die drie categorieën, die kom je vandaag in alle toonaarden tegen, overal. Er zijn mensen die de weg van Kain gaan. Wat betekent dat in de taal van de Bijbel? Die schuiven het offer van de Heer Jezus aan de kant. Het offer aan de kant schuiven en een eigen offer daarvoor in de plaats geven. Het loon van Bileam, dat heeft te maken met een soort mix van geloof en ongeloof. En de tegenspreking van Korach, dat heeft te maken met het niet accepteren van gezag, het niet accepteren van iemand die boven je staat. Nu, dat is ons probleem. Het offer van de Heer Jezus wordt een beetje weggeschoven. En er komt een beetje een mix van geloof en ongeloof. En, ja, dat hij de Heer is, ja, oké, dat zingen we wel, dat zeggen we ook wel, maar ondertussen, de Heer der Heer, de Heer, dat betekent dat hij de baas is in je leven, dat hij het voor het zeggen heeft. Nu, Judas waarschuwt daarvoor en hij zegt, dan moet je daarvoor oppassen. En het merkwaardige is dat ook hij zegt, en bid in de Heilige Geest. Die gebruikt dezelfde uitdrukking. Komt maar twee keer voor in het Nieuwe Testament. In Efeziërs hoofdstuk 6 en in Judas, ik dacht vers 24, nou ja, 22 of zo. Maakt niet zoveel uit, vlak daarbij. Bidden in de Heilige Geest. Wat betekent dat dan? Als we nu vanavond spreken over Paulus, die zegt, alsjeblieft broeders, bid voor ons. En volhard in het gebed. Want het geheimenis van Christus is in het geding. Daar gaat het om. Wat is het geheimenis? Dat God hem uitermate verhoogd heeft. Dat hij hem alle naam gegeven heeft. En dat hij hem alle eer wil geven. En dat hij jou en mij bij elkaar heeft gebracht om straks om hem heen te staan. Waardoor hij schittert en hij op een buitengewone wijze eer en glorie krijgt. Daarom heeft God ook Israël uitgekozen om als de Heer Jezus hier de koning der koningen is, de Heere der Heere is, als hij hier regeert in Israël en in Jeruzalem, om die hele stad, om dat hele volk om hem heen te zetten. Dat bracht me ertoe om te zeggen, Israël is het doel niet. En de gemeente is het doel ook niet. Maar Christus is het doel. En de duivel zal altijd proberen om de Heer Jezus niet in het middelpunt te plaatsen. Het offer aan de kant schuiven. Of de wereld erbij inschuiven. Of hem als de Heere niet accepteren. Het is altijd hetzelfde. Het is nog nooit anders geweest. En de hele wereld is er al door verziekt. We lezen dat, we voelen dat, we horen dat, we zien dat. Maar de gemeente gaat precies hetzelfde gevaar tegemoet. En daarom zegt Paulus, bidden broeders, bidden zusters, volhard in het gebed. Dat is niet zo dat je dan, laat ik maar zeggen, van die 24 uur op zijn minst 10 uur zou moeten bidden. Maar het enorme besef dat het niet kan in eigen kracht en dat er een tegenstander is. Dat er een tegenstander is die de Heer Jezus van de troon wil houden. Toen de duivel in opstand kwam, was dat ook al het doel. Hij probeerde aan God gelijk te zijn, God zelf te zijn. Hij heeft zich, alhoewel hij buitengewoon begaafd en gezegend was, toch niet tevreden gesteld met wat hij had. En hij is hoger gaan grijpen. Daarom zegt de Bijbel tegen ons, wees tevreden met hetgeen gij hebt. Dat betekent niet dat je niet mag sparen voor een nieuwe fiets. Want je moet tevreden zijn met die oude. Dat betekent het niet. Maar leer alsjeblieft wat je plaats is in het plan van God. En je plaats in het plan van God is een heel belangrijk onderdeel van je gebedsleven. Heere, dank u wel. Komen we daar nog wel een beetje aan toe? Luther schijnt gezegd te hebben vroeger, naarmate ik het drukker heb en meer afspraken heb, heb ik meer tijd voor gebed nodig. En dat is zo. Van de Heer Jezus staat dat zijn leven een en al gebed was. Staat in een beeldvorm staat dat van hem geschreven. En ik zou zo graag willen dat dat ook van mij gezegd kon worden. Ik weet niet hoe jij vanmorgen begonnen bent. Ik weet niet hoeveel tijd je had om aan de Heer Jezus te denken. Maar misschien had je een hele lijst. Ik had een aantal grote moeilijke dingen, vond ik zelf. Die wil ik zo graag met de Heer bespreken, heb ik gedaan. Maar je betrapt je er zelf op dat je dan niet toekomt aan dit gegeven. Maar dat je meer met jouw probleem, met jouw situatie bezig bent. En ik zeg niet dat dat niet moet. Natuurlijk mag dat. Laat door gebed en door smeking alle zaak, elk ding bekend worden bij God. Alles, wat je ook maar bedenkt, zeg het. Maar naarmate je dat plan van God doorkrijgt, dat geheimenis van Christus doorkrijgt, wordt alles heel relatief. En dan gaat 70 jaar echt heel vlug. En dan is 80 jaar snel voorbij. En dan blijkt ineens dat het hier niet is. Daarom kan de oude psalm al zeggen, 70 jaar, 80 jaar te uitnemen is nog moeite en verdriet. Maar het gaat om wat anders. En de duivel heeft echt ook in de kerk kans gezien om het accent totaal te verleggen. Echt waar. Het gaat in heel veel gevallen, ik wil niet generaliseren, maar toch wil ik het zeggen, om ons eigen kietelachtig gevoel. Wij willen zelf gekieteld worden. We willen zelf een kick krijgen. We willen zelf, ja, ik ben super of zo horen. We willen zelf een compliment. En dat is natuurlijk waar, want je bent een buitengewoon iemand als je gelooft in de Heer Jezus. Je bent gered. Voor eeuwig gered. Je komt niet om. Is dat het doel van God alleen? Om je niet te laten omkomen? Natuurlijk niet. Want dan had je gelijk, nadat je tot bekering kwam, gelijk naar de hemel gekund. Het is niet gebeurd. Je bent hier wel gebleven. Nou, waarom ben je hier gebleven? Om zuchtend en steunend hier de rit uit te zitten? Natuurlijk niet. Om hier op aarde iets te doen voor hem. Om door te krijgen wat het eigenlijk is. En daarom is de Bijbel zo belangrijk. Daarom is het woord van God te bestuderen zo belangrijk. Daarom is bidden in de Heilige Geest zo belangrijk. Omdat de Heilige Geest je echt kan vullen en je kan tonen waar het echt om gaat. Wat het echte probleem is. Ik heb veel gesprekken. Een viertal gesprekken per dag is heel gewoon. En vaak zijn het ook moeilijke. En hoeveel moeite heb je soms om bij het echte probleem uit te komen? Alle draus und drans, ja, die moet je soms wegpellen zoals je misschien wel een bol aan het pellen bent. Je moet heel wat schalen weg voordat je bij de kern komt. Ik zou zo graag willen dat wij leerden om bij die kern te komen. En die kern wordt meestal niet benoemd, want die is zo moeilijk. En Paulus is daar maar, ja, is daar maar Paulus. Nou, Petrus zegt wel van hem dat hij naar de hem gegeven wijsheid toch wel een hele speciale bediening heeft. En dat heeft hij ook. Ik wil niet zeggen dat je Petrus niet nodig hebt. Je hebt Petrus nodig voor hier beneden. Als ik dat eens even heel cru, een beetje te kort door de bocht ga zeggen. En je hebt Paulus nodig voor de hemel. Dat is dan het onderwijs, het type onderwijs. Maar je hebt ze beide nodig. Het een is niet belangrijker dan het ander. Maar dit is wel heel uniek. En omdat dit zo uniek is, omdat het om de Heer Jezus zelf gaat, is de duivel er steeds weer bij. Bidden. Ja, daar bidden we eigenlijk niet voor. Misschien zegt u, daar heb ik nog nooit voor gebeden. Dat is nog nooit tot me doorgedrongen. Denk dan eens aan, waarom staat het in Efeze 6, waar het gaat om de hoogste geestelijke zegen, en waarom staat het in Colossense 4? Waarom sluit Paulus en in Efeze 6 en in Colossense 4 af met dit? Waarom zegt Judas, dit vooral moet je nu weten, want dit probleem is heel urgent, bidden in de Heilige Geest. Waarom? Nou, omdat de mens natuurlijk zichzelf kan bedruipen, omdat we onze eigen auto's hebben. En omdat mensen heel profaan zeggen, nou moest luisteren, als ik de diepvrieskist vol met spullen heb, dan hoef ik niet te bidden, Heere, geef ons heden ons dagelijks brood. Ik heb gewoon zat, ik heb er 12 in liggen of zo. En zo gaat hij een beetje. En dus wordt dan het onze vader op de korrel genomen, alsof het onze vader te maken zou hebben met dit onderwerp. Ik zie niet dat onze vader niet gebeden zou moeten worden, hoort u mij echt niet zeggen. Want onze vader heeft te maken met discipelschap. Met ons verblijf hier op aarde. De Heer Jezus leert de discipelen op deze wijze te bidden. Maar hier gaat het om de Heer Jezus. Zijn plaats, zijn troon, zijn glorie. Johannes de Doper had het kennelijk door. Hij zegt, hij moet wassen, ik moet minder worden. Maar dat is een algemene term, een algemene kreet die wij ook gebruiken. En wij laten zo vaak de zaak gewoon rusten. En als je over deze dingen praat, broeder en zuster, dan krijg je altijd hoor, niet zo moeilijk. Gewoon een fijn evangelie, een bemoedigend woord, een pastorale boodschap. Liefde van God, de genade van God. Ja, daar kan ik verder mee. Klopt, heb je ook nodig. Echt, heb je ook nodig. Ik wil dus niet zeggen dat dat niet moet. Dat moet ook. Maar dit krijgen we nooit. Ja, misschien is dit ook weer te algemeen. Bijna nooit. Ik luister heel scherp, probeer ik, naar boodschappen, ook van anderen. En ik denk, zeg nu eens iets over de geweldige plannen van God, over die raadsbesluiten van God, die allemaal richting de Heer Jezus gaan. Weet je, als we straks met de Heer Jezus uit de hemel komen en hij hier op aarde koning der koningen is en in Jeruzalem regeert en de hele stad helemaal vol is van hem en alles juicht, Hosanna, Hosanna, gezegend hij die komt in de naam des Heren. Alles staat in rep en roer voor hem. Dan hangen wij daarboven, dat is mijn vertaling hoor, maar u mag dat bekritiseren. Als een soort wolk der heerlijkheid, Nieuwe Jeruzalem, een soort kubus daarboven. Niet een soort, het is echt een kubus, hoogte, breedte, lengte gelijk. En we hangen daarboven die stad, de heerlijkheid van God daalt uit de hemel neer. Er staat nergens dat die ooit op aarde komt. En die kubus hangt daarboven. En wat gebeurt er dan? Nou, zoals de Israëlieten vroeger Toen ze in de woestijn waren en Gods heerlijkheid, het huis van God vervulden, ineens zagen ze in de wolk de heerlijkheid van God. Dan zullen zij in dat schitterende wat van God uit de hemel komt, ineens de glorie van de Heer Jezus ontdekken. En wij roepen met z'n allen, Hij is het. Dat is de geliefde Zoon. Hoort Hem. Het is alsof de bliksempijlen naar Hem schieten. Alsof alles op Hem gericht is. Dat gaat dan gebeuren. Alles om Hem. Je komt niet terug om dan naar je buurman te gaan en zeggen, zie je wat buurman, dat ik gelijk had, dat ik gelijk had. Ik heb het je altijd gezegd, je wilde nooit, maar nu weet je het. Zo gaat het niet. Zo gaat het echt niet. Het gaat om Hem. We praten niet meer over onszelf, eindelijk niet meer. We praten over Hem. En daarom worden we opgeroepen om permanent bezig te zijn met de Heer Jezus en ons te richten op Hem. Nu, dat is de reden van Paulus' bezoek van bid voor mij. Bid nu eens voor je. Laten we daar eens voor gaan bidden. Laat de gemeente wakker worden en doorkrijgen dat het om de Heer Jezus gaat en dat er een tegenstander is en dat we door de Heilige Geest vervuld moeten gaan bidden. Dan pas zie je. Bidden in de Heilige Geest betekent dat de Heilige Geest je laat zien wat het eigenlijke is. Dat alle schalen weg zijn en dat de kern zichtbaar is geworden. En die kern is Christus. Sorry voor mijn ontboezeming. Maar ik denk dat het veel belangrijker is dan alle details van hij gaat het goed doen. En Marcus is er ook weer bij. En Onesimus was natuurlijk een weggelopen slaaf, maar hij is nu bruikbaar voor. Hij was ook bruikbaar voor mij. Dat zijn allemaal dingen die er ook bij horen. Maar het prachtige is dat Paulus duidelijk wil maken, het gaat om de Heer Jezus. En dan zegt hij, gedraagt u als wijzen ten opzichte van hen die buiten zijn. En daar zitten we dan mee. Hoe moet je dit nu verpakken? Dat is ook niet makkelijk. Het is heel moeilijk om vandaag van de Heer Jezus te vertellen. Sowieso al. Als je het hebt over een soort, sorry voor die uitdrukking, guru, als een Martin Luther King, maar dan een paar jaar eerder. Ja, dat wil wel. Daar zijn straten zat in. En misschien in Veenendaal ook wel een straat naar hem genoemd. Het was toch een groot man. Of naar Gandhi, of naar iemand anders. Dat wil nog. Maar echt zeggen dat het allemaal om hem... Ja, dan ga je te ver. Hoe moet je je nu gedragen in deze wereld? Als wijze. Niet met de botte bijl kennelijk. En je moet ook niet zouteloos zijn. Ook niet flauw zijn. We moeten gewoon heldere taal laten horen. En ik weet dat dat moeilijk is. Het is heel moeilijk om vandaag mensen te vertellen van de Heer Jezus. Misschien zit u in een kerk waar u probeert om van de Heer Jezus te vertellen en waar men u een beetje negeert omdat u te vroom bent. Omdat u een beetje, overdosis schijnt te hebben van iets. Maar misschien loopt u in een buurt te vertellen van de Heer Jezus en niemand luistert. Ja, misschien gebeurt er dit of dat. Ik had gisteren een klein stukje televisie gezien. En daar was een meneer die is in Kamperkerk opgegroeid. En die zei tussen de regels door, een heel verhaal had hij hoe hij zijn geloof beleefde. Zei hij, ja, maar het is niet zo zoals juffrouw Hendricks. Dat werd zo gezegd voor de televisie. Nou, misschien heeft niemand het gesnapt. Maar ik heb die juffrouw Hendricks heel goed gekend. En sommigen die ooit in Kampen zijn geweest in vroegere jaren hebben haar waarschijnlijk ontmoet. Gereformeerde zuster die alle bussen, alle trams die er niet waren, maar alle boten afging om alle mensen te vertellen van de Heer Jezus. Ze stond altijd op die brug in Kampen. Zwarte hoed en zwarte tas en zwarte jas. En nou ja, het was wel zwart. Maar ze vertelde iedereen van de Heer Jezus. Nou, zo hoefde het dus niet. Ik kan u alleen vertellen dat die zuster Hendricks ongelooflijk veel mensen van de Heer Jezus heeft verteld. Heel erg veel. Of ze het wijs gedaan heeft, ik weet het niet. Dat zal de Heer wel regelen. Ik weet alleen dat ik zelf een keer zat te eten in Kampen toen ik een kwajongen was, nauwelijks op pad. Als vertegenwoordiger, als verkoper. En toen kwam ze in een restaurant, daar had ze kennelijk vrije toegang. Ze ging van tafeltje naar tafeltje en zei, Kent u de Heer Jezus als uw heiland, als uw verlosser? Nou, ze was heel erg beleefd hoor. Ze zei altijd, ik zie dat u nog niet begonnen bent met de maaltijd. En als ze wel begonnen waren, zei ze, ik zie dat u net begonnen bent. Weet je, maakt er niet uit. Ze kwam er toch wel doorheen. Het was doodstil in zo'n restaurant. De opens die waren in de keuken. Die kwamen ook niet als zij er was. En ze ging je wel vragen. Ze kwam ook bij mijn tafeltje. Je vergeet het nooit weer. Kent u de Heer Jezus als uw heiland, als uw verlosser? Heel luid. Ik zei heel stil, ja, ik mag door genade zeggen een kind van God te zijn. Getuigt u ook van hem? Bam, de hele zaal door. Rode kop, dato. Ik zei soms. Moet u wel doen, als u het niet doet, doen de Jehovah getuigen het wel. Ik wens u smakelijk eten in Gods zegen. Dat is de kortste preek die ik ooit gehoord heb. En ik weet hem nu nog. En toen ze overleden is, heb ik aan haar sterrenbed mogen staan. Als die man daar zegt, ja zo moet het niet, dan denk ik, aha. Zij heeft toen bij alle recepties en in alle restaurants gesproken van de Heer Jezus. Was dat wijs? Ik weet het niet. Ik weet alleen dat ze heel veel mensen bereikt heeft. En dan kun je wel zeggen, nou zo moet het niet, maar hoe doe jij het dan? Dus niet zeggen, zo moet het niet, dat heeft geen enkel zin. De vraag is, hoe doe jij het? Je mag het anders doen dan juffrouw Hendricks. Gedraagt u als wijze. Je mond houden, is dat wat God bedoelt? Nee. Nee, duidelijk niet. Je weet hoe de duivel rondgaat om mensen bij de Heer Jezus vandaan te trekken. Vertel ze van de Heer Jezus. Weet je... De list van vandaag is dat, en dat zeg ik een beetje algemeen, maar ik weet ongeveer waar ik over praat. De list van vandaag is dat alle kerkmensen zo druk zijn met hun problemen intern in de kerk zelf, dat ze niet toekomen aan de boodschap naar buiten. Als er al gebeden wordt en zeggen, oh heren, want het is in de kerk zo moeilijk, want die kan niet met die door één deur en. Heel veel gelovigen zijn drukdoende met conflicten. En heel veel werkers, hier staat er ook één, die heel druk zijn met conflictbemiddeling. Hele gemeentes liggen stil, zeggen helemaal niets. En als je dan zegt, je moet wat naar buiten treden, zeg je, ja maar wij, dat kan toch niet op dit moment? Nou, dat heeft de duivel een aandacht voor elkaar gekregen. Er gebeurt nauwelijks iets. Ja maar zeg, de kerk staat er toch? Nou dat klopt. Ik zei net tegen een paar broeders hier... Een evangelische mevrouw krijgt verkering met een Rooms-Katholieke meneer. Beide al een keer getrouwd geweest. Beide weduwna en weduwe. 67 jaar ongeveer. De evangelische mevrouw vraagt in die plaats waar die Rooms-Katholieke meneer woont. Is er ook iemand die met hem zou kunnen spreken? Jawel, er zijn wel een paar adressen. Twee adressen. Die Rooms-Katholieke meneer die belt met die beide adressen van de kerk. Evangelische kerk. De ene zegt, oh, u bent Rooms-Katholiek en uw vriendin is evangelisch? Ja, ja, ja. Ja, twee geloven op één kussen, daar zit de duivel tussen. U kunt... Tweede adres. U bent Rooms-Katholiek en u wilt meer van het geloof weten? Ja. Oh, dan gaat u maar naar meneer pastoor. Sorry voor de Rooms-Katholieke vrienden die hier zitten. Gedraagt u als wijze. Hoe vertellen wij het dan? We kunnen wel zeggen dat die kerk bestaat, die klopt, het hele gebouw staat er en het valt nog op ook. Gedraagt u als wijze. Dat betekent niet alleen, je moet super voorzichtig zijn met je woorden en je moet een weg zien te vinden in de doolhof van meningen. Dat is ook waar, dat is best waar, er is best training voor nodig. Hoe doe je dat? Maar het gaat er ook om dat u de wijsheid van God hebt leren kennen. Dat u weet wat de wijsheid van God is. Wat is de wijsheid van God? Dat hij mensen bij de Heer Jezus wil hebben. Ja, maar die mensen zijn in zonde en in ongerechtigheid terechtgekomen. Ja, dat is daarna gebeurd. Want uw en mijn verkiezing ligt al van voor de zondeval. Voor de grondlegging van de wereld. Voor Adam en Eva bestonden. Voor er überhaupt zonde was, lag die verkiezing er al. En met alle respect, God moest dat zonder probleem ook nog oplossen. Ik heb het nu een beetje te gewoontjes gezegd. Dat moest ook nog. Maar wat is nu de wijsheid van God? Wat is nu je gedragen als wijzen? Dat is vandaag beseffen welk een boodschap we hebben. En de duivel zal dit verhinderen. Volhard in het gebed. Zie je wel, kom je weer bij die wapenrusting uit. Kom je weer bij hetzelfde gebed uit. Weer hetzelfde. Want het gaat weer om de Heer Jezus. Ja, maar als een ziel verloren gaat, natuurlijk ben je bewogen met die mensen. Maar het gaat om de Heer Jezus. Ik hoop dat het laatste stukje van de Colossensebrief je gaat aansporen, aanspreken. En gebruik je kansen. Gebruik je kansen. Gebruik de mogelijkheid. Gebruik de zomer. In Jeremia ergens staat een tekst. De zomer is voorbij en nog zijn we niet tot bekering gekomen. Zo, Jeremia klaagt een beetje. Het had gekund. Maar het is weer niet gebeurd. Ik wil nu niet terug in de zin van, dat eerste dat was zo hoog en nu kom ik weer bij het platvloerse, bij het alledaagse terecht. Maar beide dingen zijn hier waar. We hebben aan de ene kant te bedenken hoe hoog de Heer Jezus is en wat het geweldige geheimenis van God is. En ten tweede zijn we hier als werkers, als mensen die aan de slag moeten, te midden van een ontaard en verkeerd geslacht. We zijn hier als mensen die wijsheid van God hebben en die de gedachten van God, de wijsheid van God, kunnen uitdragen. Er is een oud gezang dat zegt, genade, de schuld zal dus de dood verdienen. Ik citeer even. En genade ging om vrijgeleide vragen. Genade dong om vrijgeleide, zo staat het er letterlijk. Maar dat is een soort conflict waar je niet tussen komt. Er is aan de ene kant heiligheid van God. God die de zonde niet door de vingers kan zien. God die niet kan pardoneren. God die geen sluiproutes kent. God die alleen maar de heilige God is. En dus de zonde nooit zou kunnen vergeven. En er is aan de andere kant een genade. O God, wees ons zondaar genade. Een bidden om genade. Zijn die beide dingen te rijmen? Nee, die horen niet bij elkaar. Die zijn tegengesteld aan elkaar. En nu zegt de Bijbel, het wonderen, er is één God en één middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus. Hier trad Gods wijsheid tussen beiden, die beide dingen genoegen of genoegdoening schonk. Dat is de wijsheid van God. En die wijsheid mag je uitdragen. Gedraagt u als wijze. Van mensen die beter weten. Laat u zich dan maar aanleunen. Ja, dat EO-programma heb ik ook wel eens gezien. Ik weet het beter. Maar gelovigen weten het ook beter. Niet in de maatschappij. Niet om de carrière. Niet om de financiën. Maar omdat je weet welke wijze weg God gevonden heeft om dat plan van hemzelf door te laten gaan. En ik heb zo vaak geroepen de laatste weken, ons probleem, ons zondegedrag, onze zondeval of onze verkeerdheid kan het plan van God nooit torpederen. Het foute gedrag van Israël kan het plan van God met Israël nooit torpederen. Als dat wel zou kunnen, moet je maar eens over nadenken, dan wordt er erg veel eer gegeven aan dat foute gedrag. Te veel. Dat kan niet. Het kan toch niet zo zijn dat God een plan heeft en omdat ik het laat afweten dat het plan van God dan niet doorgaat? Dat kan toch niet? Ik wil daar zo graag mee duidelijk maken dat de plannen van God doorgaan en dat de wijsheid van God het kruis van de Heer Jezus is, de Christus is. Paulus, praat daar dan over. Ja, maar dan moet je dat wel doen als wijzen. Nou, ik vind dat de tijd nog niet gekomen is. Nou, daar gaat hij. En u houdt zich stil. Hier staat er ook één die zich veel te vaak heeft stilgehouden. Misschien wel te vaak. En ik hoop van harte dat u zo onder de indruk bent van de Heer Jezus en van het plan van God omtrent de Heer Jezus. Dat u langzamerhand wakker wordt en zegt, ik moet deze wijsheid van God gaan eten leren. Natuurlijk moet ik dat voorzichtig doen, met zout besprengd, niet zouteloos. Daarin mag ik best een route kiezen. Misschien mag ik andere vragen, heren, wilt u dan mensen op mijn weg brengen die me misschien gaan vertellen hoe dat dan moet, hoe dat inhoud gegeven kan worden. Oké. Maar dat doet niets aan van onze verantwoordelijkheid. Van harte hoop ik, dat u het verlangen krijgt om die wijsheid van God te eten leren. Dat is werken. En van harte hoop ik dat u gaat bidden. Niet alleen voor uzelf, ook. Niet alleen voor uw familie, ook. Niet alleen voor de kerk, ook. Maar dat u ook gaat bidden voor dit geweldige plan van God. Want daar is de duivel echt alles aan gelegen om afbreuk te doen. Dat doet hij. En dat redt hij vrij aardig. Bidden in de Heilige Geest. Volhard in het gebed. Opdat mij bij het openen van mijn mond de vrijmoedigheid gegeven mogen worden. Zowel Efeziërs hoofdstuk 6 als Colossenzen 4. De beide brieven waar het zo hoog ingezet is. Bidden. Alsjeblieft. Laten we daar maar ook nu gebruik van maken. Onze God, onze Vader. Wil u graag danken voor die raadsbesluiten van uzelf die genomen zijn in het huis van de Vader, voor de engelen bestonden, voor de eerste stofdeeltjes bestonden van deze aarde, voor de schepping er was. Vader, het is iets wat we wel zeggen, maar waarvan we de eigenlijke omvang niet kunnen behappen. Maar daar hebt u een plan opgevat om de Heer Jezus het centrum te laten zijn van alles. Vader, we willen u danken dat dat plan van u niet tegengehouden kan worden door iets van ons. Ook niet door ons verkeerd of ons slap gedrag. U komt tot uw doel met hem. En daar wilt u ons bij inschakelen. En u roept nu om gebed. Laten we alsjeblieft bidden, volharden in het bidden, om dat doel te zien. Om die wijsheid van u te ontdekken, zowel naar de Heer Jezus toe, als naar de oplossing toe die nodig bleek toen mensen in zonde vielen. Vader, misschien zijn het te moeilijke termen voor een aantal van ons, maar we hopen zo dat uw geest vanavond iets gaat doen, waardoor we doorkrijgen wat het uiteindelijke plan van u is. Vader, we zijn zo beperkt in ons zicht. We hebben het over onszelf of over onze kerk en dan houdt het bijna op. We willen u vragen, Vader, of u door uw Heilige Geest zoveel zicht wilt geven op de Heer Jezus en op wie hij is en wat u met hem van plan bent, dat al het andere daarbij verbleekt. Vader, laat Colossenzen 4 een aansporing zijn. Laten wij van niet bruikbaar zoals Marcus bruikbaar worden. Laten wij van ongelovig en weglopend zoals Onesimus bruikbaar worden. Laten wij als Epaphras biddende, strijdende gelovigen zijn. Laten wij als Tychicus bruikbaar zijn, als Paulus. Vader, er wordt een aantal namen genoemd. En we willen u bidden of we zullen beseffen waarom. De gemeente heeft deze brief nodig. En die brief is ook nodig in Laodicea. En we zouden bijna geneigd zijn om te zeggen, ja, daar hadden ze het wel heel erg nodig. Want daar stond de Heer al buiten. Vader, we willen u bidden of we niet zullen oordelen over Laodicea of over Colosse. Maar dat we gaan oordelen over ons eigen hart. En de vraag gaan stellen, Heere, wat wilt u? Hoe mag het? Hoe moet het? Wilt u ons in wijsheid laten wandelen? We willen u danken, Vader, dat u gedachten van vrede hebt. En dat u ons in de Heer Jezus zo rijk zegent. En dat u ons voor hem wilt stellen, vlekkeloos, zonder gebrek of rimpel. En dat u ons in het kleed van zijn volkomenheid voor u ziet. In de schittering van zijn tooi. Vader, dank u wel voor het prachtige van het kennen van de Heer Jezus. En als er hier één is die de Heer Jezus nog niet kent, dan willen we samen bidden voor die ene of hij of zij. Nu vanavond mag zeggen, Heer Jezus, ik wil u zo graag leren kennen. Ik wil zo graag dichterbij komen. Ik wil zo graag weten wie u bent. Wilt u door uw Heilige Geest de rijen doorgaan en in ieder van ons aanspreken. Vader, dat doet u in de naam van de Heer Jezus. Amen.